mag ik u uitnodigen om Johannes 20 op te zoeken. Johannes 20. En ik stel voor dat wij dat hele hoofdstuk met elkaar lezen. Johannes 20, vers 1, ik lees u uit de NBV, vertaling, Nieuwe Bijbelvertaling. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. En ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus gedicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald, en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabuni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. En wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, leeft door zijn naam. Tot zover uit het woord van God. Het onderwerp vanochtend is: hoe kijk je naar Pasen? Pasen 2018. Dit jaar. Elk jaar vieren we het. En elk jaar hebben we opnieuw dezelfde teksten die we mogen lezen en waar we opnieuw over na mogen denken. En dat wil ik vanochtend doen aan de hand van Johannes 20, waarin de geschiedenis van de opstanding vanuit het perspectief van de evangelist Johannes zien. En ik heb daar het volgende kopje bij gezet: 4 keer kijken en 3 keer Gods vrede. En dat is misschien een beetje cryptisch, maar hopelijk zult u dat zometeen wel gaan begrijpen. Goed, wat er precies gebeurd is, normaal maak ik geen reclame, maar op de paasmorgen is er heel veel gebeurd. En ik heb daar ooit een boek over geschreven, dat kunt u gratis op mijn site downloaden als pdf of als e-pub. U kunt dat dan naslaan. En daarin heb ik ook een reconstructie gegeven van de gebeurtenissen op de paasmorgen. Want als u de verschillende evangeliën naast elkaar legt, en ook de Korinthebrief, die heeft er nog een paar versen over, dan kunt u daaruit opmaken dat er een heel heen en weer geloop was rondom het graf. En elke evangelist pakt daar een stukje van. En waar wij het nu over gaan hebben is dan het bezoek van Petrus en Johannes. Maar voordat zij daar kwamen, waren de vrouwen er al geweest. En Maria Magdala die was alweer terug geweest. En nu komen uiteindelijk ook de discipelen, Petrus en Johannes, die gewaarschuwd door de vrouwen gehoord hadden: er is iets. Nou, wat is er gebeurd met Pasen? Met Pasen, en dat is het perspectief van hoe de evangelist Johannes dat beschrijft, is dat God de Zoon uit het graf opstaat. Als u de verschillende teksten leest, dan ziet u dat de drie enige God verbonden is met Pasen. We kennen allemaal de teksten waarin staat dat God de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Daar is het God, als het ware, die Jezus uit het graf terugroept. Er staat ook een tekst, ik dacht in Romeinen 1, dat de Heer Jezus door de eeuwige geest, door Gods geest uit de doden is teruggeroepen. Het perspectief van Johannes is dat we hier te maken hebben met God de Zoon zelf. De Zoon van God, die God de Zoon is. Dat wil zeggen, hij is één van de drie personen van de Godheid. En in Johannes 10 staat die belangrijke tekst dat de Heer Jezus aankondigt dat hij zijn leven zelf aflegt. Niemand neemt het van hem, de soldaten niet, de Joodse leiders niet. Hij legt het zelf af met een besluit van zijn wil en hij neemt het ook zelf weer op. Geen mens kan dat. Geen mens kan zelf besluiten te sterven. Je kunt besluiten je adem in te houden, maar zodra je buiten bewustzijn gaat, ga je vanzelf weer ademen. Wij kunnen dat niet. De Heer Jezus heeft dat wel gedaan. En wat we helemaal niet kunnen, is als wij dood zijn, als we overleden zijn, met een besluit van onze eigen wil, weer uit de dood worden teruggeroepen. Dat kan de Heer Jezus wel. Dat staat in Johannes 10, dat hij dat gedaan heeft. En dit is het wonder van Pasen. De Heer Jezus, die het eeuwige leven is, die de dood nimmer kon vasthouden. En de beschrijving van Johannes over dat paaswonder, die is er eigenlijk niet in Johannes 20. Hij heeft het al eerder beschreven in Johannes 10. En Johannes 20 is eigenlijk wat er gebeurt nadat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. We beginnen bij het open graf. We beginnen dit hoofdstuk vanuit het perspectief van een Jezus, een Messias, een heiland, die de dood overwonnen heeft, die gezegd heeft het is volbracht en die uit de dood weer is opgestaan en de macht opgenomen heeft die God hem gegeven heeft. Dat is Pasen. En waar dit hoofdstuk dan over gaat, is hoe de mensen daarachter komen. En dat is ook de toepassing die ik deze ochtend hier met u wil delen. Hoe wij naar dit open graf mogen kijken. En het kan heel verschillend zijn. We beginnen dit hoofdstuk dan als Maria Magdala dan terug geweest is. Die heeft de discipelen bericht en die dwaalt vervolgens weer een beetje ergens bij dat in die graftuin rond. Dan zijn dat Petrus en Johannes. Die twee komen we vaker tegen in de evangeliën. En die denken van wij gaan toch eens polshoogte nemen. Die verwarde vrouwen met hun verhalen ook. Dat kan niet kloppen. Er moet iets gebeurd zijn bij dat graf. En vervolgens komen Petrus en Johannes. Die komen daar in die graftuin. En die komen daar bij dat graf. En dan gaan ze daar kijken. Dan gaan ze in dat graf kijken. Dat vindt u in Johannes 20 daar, dat ze daar binnenkomen. Het wordt nog een beetje beschreven dat ze beide hollen. En de een die holt sneller dan de ander. Petrus Johannes is vlugger dan Petrus. Johannes komt dan eerst, maar die gaat dan niet naar binnen. En dan wurmt Petrus zich dat langzaam heen, zo staat het beschreven. En die gaat dan naar binnen. En vervolgens, dan kijken ze daar. En dat vindt u dan in die versen, vers 4, 5, 6. Simon Petrus, die kwam achter hem aan en ging het graf binnen. Hij zag de doeken liggen en de zweedoek. En later staat er ook in vers 8 van Johannes, de andere discipel die hier genoemd wordt, dat is Johannes zelf, die naar binnen gaat, bij het graf komt en hij zag en hij geloofde. Nou, wat zagen die discipelen toen ze daar dat graf binnengingen? Als u de tekst hier heel nauwkeurig uitpluist, dan staat er iets heel bijzonders. Als die discipelen daar naar binnen komen, dan zien ze iets wel wat ze niet verwacht hadden. En ze zien iets niet wat ze wel verwacht hadden. Wat verwacht je wel als je bij een graf komt waar je een overledene begraven hebt? Dan verwacht je het lichaam van de overledene te zien. Maar dat was er niet. De Heere Jezus was er niet meer. Wat verwachten ze niet te zien? Ik denk dat die discipelen daar naartoe kwamen omdat ze bang waren voor grafrovers. Dat was in die tijd heel gebruikelijk. De overledene werd ingewikkeld in doeken. En er werden hele dure, kostbare specerijen bij ingewikkeld. En ook zo'n grafdoek, dat was een linnendoek, die was best wat geld waard. In die tijd werden de graven ook geplunderd en werden die kostbare specerijen eruit geroofd. Dus als de discipelen naar binnen gaan en ze zien dat het graf open is, dan hebben ze vermoedelijk gedacht van ze hebben het lichaam daar ontheiligd, ze hebben die kostbare doeken enzovoort meegenomen. En het is een rommeltje als we daar binnenkomen. En dan komen Petrus en Johannes dat graf binnen en dan zien ze dat al die doeken er nog precies zo liggen zoals zij het lichaam hebben neergelegd. Het enige wat ontbreekt is het lichaam van de Heer Jezus zelf. Ik stel het me voor dat zoals je zo'n mummie, die heb je wel eens in stripfiguren, die ingewikkeld zijn in van die banden. Zo is de Heer Jezus daar in dat graf gelegd, vrijdagavond. En toen de discipelen daar aankwamen, toen lagen die winselen nog precies zo. Alleen er zat geen lichaam meer in. Maar er was verder niets aangeroerd aan hoe die winselen daar lagen. En de zweedoek die op zijn hoofd lag, die lag daar keurig opgevouwen daarnaast. Hier was niet een chaotische, ongeordende grafroof geweest. Hier was iets heel anders gebeurd. Het lichaam van de Heer Jezus was verdwenen dwars door de doeken heen. Die doeken die lagen er nog. Maar de Heer Jezus was verdwenen. Precies op dezelfde manier dat de Heer Jezus later in het hoofdstuk, als de discipelen daar in dat die afgesloten kamer zijn, er staat nog extra bij dat de deuren op slot zijn, plotseling door de deuren, door de muren heen naar binnen komt en in het midden van zijn discipelen verschijnt. Dit is het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de dood, maar niet met exact hetzelfde lichaam als daarvoor. Hij had hetzelfde lichaam, want de discipelen herkennen hem. En toch was hij ook anders. Hij had, mag ik het zo zeggen, al een verheerlijkt lichaam. Wat misschien al een aantal kenmerken van het hemelse draagt. In 1 Korinthe 15 vindt u geschreven over aardse lichamen en hemelse lichamen. En het verschil daartussen, vergankelijkheid en onvergankelijkheid. En zoals er staat dat onze lichamen die vergankelijk zijn, onvergankelijkheid moeten aandoen, zo heeft het lichaam van de Heer Jezus na zijn opstanding uit de dood de onvergankelijkheid aangedaan. En daar staan die discipelen daarbij dat graf. Ook hier geldt weer, als u heel precies nagaat wat er staat, dan ziet u twee heel verschillende reacties. Je ziet Petrus die kijkt naar die doeken en Johannes kijkt naar die doeken. En iedereen kijkt naar die doeken. Iedereen in de wereld kijkt naar dat graf in Jeruzalem en ziet daar iets. Maar wat zie je nou? Petrus die kijkt en die verbaast zich erover. In Lucas 24 staat dat hij in verwondering is. Dat hij dan met verbazing weggaat. Eigenlijk, hij ziet daar dingen die hij niet verwacht, maar zijn verstand kan er niet bij. Hij heeft er geen verklaring voor. Bij Johannes staat er wat anders. Johannes kijkt ernaar en dan staat erachter en hij geloofde. Moet u zich voorstellen, de Heer Jezus had al minstens 3 keer daarvoor aangekondigd dat hij zou lijden, dat hij zou sterven en dat hij zou opstaan uit de dood. U vindt dat in de andere evangeliën. De discipelen waren dat allemaal vergeten. De enige die die teksten herinnerde, dat waren de overpriesters. De overpriesters die toen de Heer Jezus in het graf lag, bij de Pilatus kwamen en zeiden van deze man hebben we nou het graf gelegd. Maar weet u wel Pilatus, tijdens zijn leven heeft hij steeds gezegd, ik ga uit de dood opstaan na 3 dagen. Kunt u niet een paar soldaten meesturen? Wie herinnert zich die woorden van de Heer Jezus? Niet de discipelen. Het zijn als het ware die mensen die hem gekruisigd hebben. En nu pas daagt het bij Johannes. De Heer Jezus is weg. Niemand is hier geweest. De doeken liggen nog onaangeroerd. Zou het dan toch waar zijn dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan? De volgende episode is de geschiedenis van Maria van Magdala. Die was 's ochtends al bij het graf geweest. Die was al terug geweest. Die is daar weer bij dat graf en die dwaalt daar in die graftuin rond. In het eerste of tweede vers staat dat ze die steen van die opening gerold zag zijn. En ze is eigenlijk helemaal in verwarring. Het bijzondere van Maria Magdala is dat die heel wat dingen gaat meemaken. Als u dit stukje leest, dan ziet u dat er op een gegeven moment 2 engelen verschijnen in mooie witte kleren. En dan zouden wij zeggen, vers 12. Die zitten daar op de plek waar de Heer Jezus gelegen heeft. En dan zouden wij misschien wel heel in alle staten zijn. Een engelverschijning, sterker 2 engelen die komen om met Maria te praten. Dit is een wonder van God. Maar weet u, Maria is helemaal niet in de engelen geïnteresseerd. Ze ziet ze eigenlijk amper. Ze denkt van ja, engelen, mannen, wat maakt het me uit. Ik ben naar 1 iemand op zoek en dat is mijn Heer. Ze was zo overmand door verdriet en door liefde voor de Heer Jezus, dat ze alleen uitzag naar die ontmoeting met hem. Maar haar Heer, die was er niet meer. Die was aan het kruis gespijkerd, die was daar begraven en zelfs zijn lichaam was weggenomen. Er was helemaal niks meer over. En vervolgens dan komt er iemand daarbij en in haar droefheid herkent ze die persoon niet. Ze denkt dat het de tuinman is, zo staat het er. En dan zegt ze, ach Heer, misschien heeft u mijn Heer weggenomen. Het is al heel bijzonder dat ze tegen een tuinman spreekt over mijn Heer. En die tuinman die zou dan moeten weten wie ze bedoelt. Maria gaat ervan uit dat iedereen, heel Jeruzalem, weet over wie het gaat. Haar Heer, degene die zij diende, die haar verlost had van die demonen. En die nu in dat graf lag en zijn lichaam was weg. En dan zegt ze tegen die tuinman, als u zijn lichaam hebt weggenomen, vertel me dan waar het is. En ze wist niet dat het de Heer Jezus was. Dat staat in vers 15. En dan zegt ze nog achteraan van, als u dan vertelt waar u neergelegd hebt, dan zal ik hem wegnemen. Ja, ik weet niet wat ze daar precies mee bedoelde, alsof ze in een eentje met dat lichaam aan de sjouw zou gaan. Ze is helemaal verward. Het bijzondere is dat de Heer Jezus dan niet veel anders doet dan haar naam te noemen. De Heer Jezus zegt dan tegen haar Maria. Kent u Johannes 10 nog? In Johannes 10 wordt gesproken over de goede herder. De goede herder kent al zijn schapen bij name. En dan staat erachter en de schapen kennen hem. Hier is de goede herder die zijn schaap Maria opzoekt. En hij spreekt de naam van dat verloren schaap, mag ik het zo zeggen, uit Maria. En Maria herkent de stem van de herder. Ze keert zich om en dan zegt ze, Rabboni, mijn meester. En dan krijgt Maria meteen een belangrijke les. Want voor Maria was het misschien van, hé, hij is terug. Ik kan weer verder met hem. Hij kan ons weer verder leren, hij kan ons verder weer leiden. De Romeinen worden misschien ooit nog overwonnen. Maar nee, de Heer Jezus geeft al een belangrijke boodschap erbij. Die zegt, raak me niet aan. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Vanaf nu is het leven niet meer zoals daarvoor. 2 Korinthe 5 is dat, geloof ik, zegt dat we, als we de Heer Jezus vroeger naar het vlees hebben gekend, we hem nu niet meer zo kennen. Vroeger wandelde hij als mens onder ons, maar sinds zijn opstanding is hij een mens met een recht om te verblijven in de hemel. En hij zegt, de Heer Jezus zegt hier tegen Maria, van ik ben nog niet opgevaren, ik ben hier nog op aarde, maar dit is de eerste stap van mijn verheerlijking. En de volgende stappen van mijn verheerlijking die komen. Ik vaar op naar mijn Vader in de hemel. En Filippenzen 2 heeft 7 stappen van verheerlijking. Dat hij op de troon gezet wordt. Dat hij alle macht krijgt. Dat hij de naam krijgt boven alle namen. Dat iedereen op de aarde en onder de aarde en waar dan ook zich voor hem zal moeten buigen. Dit is de eerste stap van zijn verheerlijking. Weet je wat zo mooi is? Dat de Heer Jezus je zegt, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Naar mijn God en uw God. De Heer Jezus noemt hier voor het eerst zijn God en Vader ook onze Vader. Door zijn kruisdood, door zijn opstanding is de weg naar de Vader geopend. Het is de Heere God die in de Heer Jezus onze Vader is geworden. En dat zegt de Heer Jezus. God, mijn Vader, is niet alleen maar nog mijn Vader. Hij is ook jullie Vader. Hij is ook jouw Vader. Hij was mijn God. Hij is ook jullie God. De Heer Jezus zegt hier niet, ik vaar op naar onze Vader. Dat zou te veel gelijkheid inhouden. Er blijft altijd een verschil tussen de Heer Jezus als God de Zoon en wij als mensen. Maar hij brengt ons als het ware persoonlijk in die relatie met de Vader. Hij is gekomen om het leven van zijn Vader met ons te delen. En nu nodigt hij Maria uit om daar als het ware in te gaan staan. Dan komt er nog een episode vanaf vers 19. De discipelen, dit is dan wat later op de dag, die zijn in Jeruzalem en ze snappen het nog steeds niet. Je kunt je voorstellen wat voor een discussie daar geweest is tussen die discipelen. En vervolgens dan de deuren zijn op slot en plotseling staat de Heer Jezus in hun midden. En dan zegt de Heer Jezus, vrede, zei u. En hij toont hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen verblijden zich en dan zegt de Heer Jezus nog een keertje, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Als de Heer Jezus hier verschijnt, dan komt hij met een boodschap van vrede. In Johannes 14, vers 27 staat de tekst, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En er zijn de meeste uitleggers verbinden wat hier staat met die tekst. En die zeggen, eigenlijk gaat het om 2 soorten vrede die hier aangeboden worden. Als de opgestane Jezus bij zijn volgelingen is, bij zijn discipelen, dan biedt hij ze de vrede aan die hij hun nalaat. En hij biedt ze ook zijn vrede aan. Wat is het verschil? Het eerste verschil, je zou kunnen zeggen, het verschil is dat die eerste vorm van vrede is dat wat de Heer Jezus heeft aangebracht, heeft gemaakt op het kruis. Er was vijandschap tussen God en ons. De Heer Jezus heeft de mensen met God verzoend. Er is vrede gemaakt door het kruis. Dat is de vrede die de Heer Jezus als het ware nalaat. Als de Heer Jezus de eerste keer zegt, vrede zij u, dan staat erachter, staat erbij dat hij zijn handen en zijn zijde toont. Zijn handen met de gaten, de wonden van de spijkers. Zijn zijde met de wonden van de speer waarin de soldaat gestoken had. En dan ligt het accent, mag ik het zo zeggen, op het offer van de Heer Jezus, op de verzoening. Op het feit dat wij bij God zijn teruggebracht. Dat die relatie hersteld is en veel meer dan dat. Dat er nu een vrede, een harmonie is tussen mensen en God. Dat wij, als we de Heer Jezus kennen, de Heere God onze Vader mogen noemen. Dat tweede, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u, zou je kunnen verbinden met die tweede vorm van vrede in Johannes 14, vers 27. Mijn vrede geef ik u. Deze vrede, die staat in verband met onze dienst. De Heer Jezus zegt, ik ben gezonden door de Vader. Mijn dienst zit erop. Ik keer binnenkort weer terug naar de Vader. Maar ik wil dat mijn boodschap uitgaat over de wereld. En ik zend jullie daarvoor uit. En dat zal soms makkelijk zijn, maar soms ook niet. En dan is het fijn als je weet dat ik met jullie ben. Dan geef ik jullie als mijn persoonlijke geschenk mijn vrede. Mijn rust. Mijn blijdschap, noemt Johannes 15 ook nog. Dan geef ik je persoonlijk die innerlijke rust. Dat je mag weten dat je op mijn pad wandelt. Dat je achter mij aangaat. En dat wat er ook gebeurt in je leven, je niet verward hoeft te zijn, niet in paniek hoeft te komen, niet hoeft te denken, God heeft de controle verloren, maar dat je die rust en die vrede heel persoonlijk mag ervaren, die de Heer Jezus in zijn leven ook altijd heeft getoond. En dan staat er een vers, en dat is best een moeilijk vers, dan staat er, en toen hij dit gezegd had, blies hij in hen en zei tot hen, ontvangt Heilige Geest. De Heilige Geest is pas later gekomen. Na 50 dagen is het Pinksteren. Dit is dus niet een vers wat gaat over de komst van de Heilige Geest. Zoals ik het zie, gaat het er hier om dat de Heer Jezus zijn discipelen als het ware geestelijke autoriteit geeft. Om nu hij weggaat en nu de voorspraak de Heilige Geest in zijn plaats komt, als het ware in die kracht van Gods Geest te leven, uit te gaan en die dienst te vervullen die de Heer Jezus is begonnen. En dan hebben we één persoon, die was daar niet bij. Thomas. De ongelovige Thomas wordt hij genoemd, terwijl hij maar heel even ongelovig was. En daarna heel diep gelovig, toen hij eenmaal de Heer Jezus gezien had. Maar goed, hij is de boeken ingegaan als de ongelovige Thomas. Hij was er niet bij. En Thomas, dat was iemand die met een beetje nuchterheid de zaken bedacht. Je kunt je voorstellen dat toen de Heer Jezus gestorven, begraven was, dat hij dacht van nou, ik ga terug naar waar dan ook, naar mijn vishengels of wat dan ook. Het is klaar. En dan komen de discipelen en komen die vrouwen met al die praatjes over de opstanding van de Heer Jezus. Ja, wat moet je daarmee? Je bent toch een welopgevoed man, daar geloof je toch niet in? En dan heeft hij de historische woorden uitgesproken. Als ik niet, dan als jullie zeggen dat hij de handen en zijn zijde getoond heeft. Weet je, ik wil het best geloven, maar dan wil ik persoonlijk mijn hand in die zijde steken en met mijn vingers die gaten in zijn hand betasten. Anders kan ik het niet geloven. Het bijzondere is dat de Heer Jezus daar nog gehoor aan geeft ook. De Heer Jezus die komt en die zegt maar tegen Thomas, Thomas, hier ben ik. En dat is een week later trouwens, in vers 26, de deuren waren opnieuw dicht en plotseling is de Heer Jezus daar en die zegt, breng je vinger hier en zie mijn handen en breng je hand en steek die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. En dan zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. Je zou kunnen zeggen, wat Thomas dan nu zegt, dat had de Heer Jezus al tegen Maria gezegd. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader, mijn God en uw God. En hier past Thomas het op zichzelf toe. En nu even de samenvatting. Ik had gezegd, het gaat over 4 keer kijken. We hebben 4 mensen gezien die naar Pasen, naar het wonder van het graf, kijken. We hebben gezien dat Petrus kijkt, die is in het graf geweest en eigenlijk begrijpt hij er niets van. En pas als de Petrus een persoonlijke ontmoeting heeft met de Heer Jezus, gaat het kwartje vallen. 1 Korinthe 15 zegt dat hij aan Kefas is verschenen, aan Petrus is verschenen. En ik kan me voorstellen dat dat een heel bijzondere ontmoeting was. Een ontmoeting die nog voor die openbare ontmoeting was op dat strand, dat de Heer Jezus die vraag aan hem stelt. Maar dat het de ontmoeting is dat Petrus en de Heer Jezus elkaar recht in de ogen kijken. En dat Petrus zich diep geschaamd heeft voor zijn verloochening van de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus hem net als Maria met al zijn liefde en genade is tegemoet gekomen. Hier niet, Johannes 20 is het nog niet zover. Petrus kijkt naar het graf en er is verbazing. Hij snapt het niet. Hij zegt van ja, ik weet het ook niet. En hij laat het er voorlopig bij. Johannes die kijkt ook. En bij Johannes staat dat hij geloofde. Bij hem daalt het kwartje. En hij accepteert het, wat de Heer Jezus gezegd heeft, dat hij zou opstaan uit de dood, dat is gebeurd. Maria die kijkt met verdriet. En door het verdriet ziet ze als het ware niet wat er gebeurt. En de oplossing voor Maria is die persoonlijke ontmoeting met de opgestane. Waarin de Heer Jezus als de goede herder Maria opzoekt, Maria troost en Maria als het ware terugbrengt in zijn kudde. En Thomas, mag ik bijna zeggen, de 20ste, 21ste eeuwse wetenschapper die met zijn verstand kijkt, met zijn ratio, doden worden niet levend, dit kan niet. Ik wil het best geloven, maar dan moet ik bewijs hebben. Deze Thomas, die krijgt die persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus. Voor Thomas wel. Voor Thomas zegt de Heer Jezus, ik kom naar je toe. Nu kan het nog. In die 40 dagen tussen Pasen en de hemelvaart was de Heer Jezus nog op aarde. Maar de Heer Jezus zegt erbij, zalig, gelukkig zijn al die mensen die geloven zonder dat ze dat zien. Want de waarheid verander je niet door wel of niet te geloven. Maar je verandert wel je relatie met de Heer Jezus door hem te zien als de opgestane. En tenslotte dan die teksten over vrede. 3 keer vrede. Net was 4 keer kijken naar de Heer Jezus en nu 3 keer vrede. De eerste 2 hebben we net besproken. De vrede die de Heer Jezus gemaakt heeft op grond van zijn lijden en sterven, op grond van zijn offer. De vrede die we mogen hebben met God. Romeinen 5 zegt, wij dan hebben vrede met God. Op grond van wat de Heer Jezus heeft gedaan. En die vrede in onze dienst, die vrede die rust in ons leven. Als we achter de Heer Jezus aangaan. Die vrede die de Heer Jezus zelf gekend heeft. Die we zelf in ons leven mogen ervaren. Maar die 3de keer is tegen Thomas. Tegen Thomas zegt de Heere God, de Heer Jezus, ook vrede zij jou. Als je met je vragen en met je twijfels zit, als je denkt, wat moeten wij met zo'n verhaal van 2000 jaar geleden? Misschien dat je met verbazing luistert, zoals Petrus. Misschien dat je met verdriet luistert, zoals Maria. Maar misschien ook dat je toch ergens met ongeloof luistert. Ook dan zegt de Heer Jezus, waar je vooral behoefte aan hebt, is allereerst mijn vrede. Dat de gedachten die met je aan de haal kunnen gaan, tot rust komen. En dat je de wereld gaat zien vanuit het perspectief van het open graf. Van de overwinning van Jezus Christus. De opgestane, de Zoon van God, die alle macht heeft. Die uw en die jou en die mijn leven in zijn hand houdt. Mogen hij ons daarbij zijn genade en zijn zegen en zijn vrede geven. Amen.